Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 140ste psalm, het vierde en het dertiende vers. Psalm 140, vers 4, bescherm mij voor de goddelozen. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Gemeente, we lezen het woord Gods uit het boek Openbaring, hoofdstuk 22. En we lezen daarvan vanaf het zesde vers. Openbaring 22, vers 6 tot het eind. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we het tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. 72, het tweede vers. Openbaring 22 vanaf vers 6. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergene die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worde. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nogmaals wordt onze aandacht gevraagd voor wat het woord van God ons zegt over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Onze catechisme spreekt daarover in zondag 19, vraag en antwoord 52. Wij lazen die vraag en dat antwoord vorige week zondag ook. Maar wij zullen vanavond nog een keer bij dit gedeelte van onze catechisme stilstaan. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we zien op tot u, om van u ook voor deze kerkdiensten onmisbare zegen af te bidden. Onze aandacht wordt weer gevraagd voor dat geloofstuk, de wederkomst des Heeren. Ik geloof de wederkomst van hem die zich eerst in het gericht gesteld heeft en die straks komt als rechter van het heelal. Heren, dat hoort ook bij de geloofsinhoud van de kerk. We hebben dat geloof zojuist met elkaar ook weer beleden. En dat mag de kerk steeds weer doen. Uw woord gaat er ons in voor en uw woord houdt het ons voor. Maar wat betekent het? En wat voor vrucht draagt het ook in ons leven? Zowel op de ene vraag als op de andere zullen we toch antwoord moeten leren geven, Heren. Dat we verstaan wat u met deze waarheid voor hebt, wat u ermee bedoelt, wat u er ons mee zeggen wilt. Maar dan ook, zoals onze catechismus het vanavond verwoordt, wat voor troost hebben we daar nu uit? En welke zegen brengt het ons? Leid ons in de overdenking van uw woord, Heere. Geef woorden om uw woord te vertolken. Geef te spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Maar geef ook oren die geopend zijn door u. En die mogen ontvangen, die mogen verstaan, die mogen opmerken. Geef een hart, Heere, dat niet gesloten is voor uw woord en ook niet voor dit gedeelte van uw woord. Maar geef een hart dat met een heilbegeerte mag luisteren om te verstaan wat u erin te zeggen hebt. En geef, Heere, dat woord, zoals we dat vanavond mogen beluisteren, dan ook een weerklank mag vinden in de harten van allen die u vrezen. Want we moeten belijden dat het er nogal aan ontbreekt, ook bij u, ook bij uw kinderen, ook bij degene die gij toch genade gegeven hebt, Heren. We moeten u belijden dat in het leven van de kerk, zeker in de tijd waarin wij leven, het geloof in de wederkomst des Heren niet zo levendig is. En dat dat geloof door allerlei factoren, als het ware, afwezig lijkt te zijn. Ja, daar kunnen we allerlei verklaringen voor geven, maar geen enkele verklaring houdt stand. Geen enkele verklaring kan als een verontschuldiging gelden. U hebt het uw kerk zelf op de lippen gelegd. U hebt het gezegd, Heren, we lazen dat uit uw woord, de geest en de bruid. Niet alleen de geest, maar ook de bruid zeggen kom. Ook de bruidskerk moet, dient in dat verlangen te leven. Heren, ontbreekt het ons dan aan het echte uitzien? Ontbreekt het dan aan de bediening, de bearbeiding van de geest? Want de geest zegt het immers. Heren, wat dan ook de oorzaak mag zijn, maar wilt gij uw kerk, wilt gij uw volk en kinderen toch dat verlangen schenken? Die hoop, dat uitzien, die roep. En wilt u geven, Heere, dat ook dit echt mag leven, zoals u dat ook verwachten mag van de bruid, zoals de bruidegom daar toch ook recht op heeft. Heere, wilt gij dan alle lauwheid en alle ingezonkenheid en alle traagheid die er bij de bruid zo menigmaal is, wegnemen? Ja, de bruid vindt haar gestalte vaak in datgene wat ons in het Hooglied beschreven staat. Als de bruidegom komt en als hij klopt, dan zegt de bruid dat hij op dat moment niet welkom is. Ik heb mijn rok uitgetogen en ze weigert op te staan. En dan ging de bruidegom weg. Heren, laat het zo toch niet zijn. Laat het zo toch niet wezen. En als het zo is, wilt u het dan herstellen, wilt u het dan genadig door uw geest verlevendigen en uw kerk bezielen met die hartelijke liefde en dat hartelijke uitzien en de komst van hem die haar eerst heeft lief gehad. En als wij niet bij de bruid horen en dus nog voor eigen rekening staan, ja, dan is het begrijpelijk, Heren, dat we niet naar de dag van Christus wederkomst uitzien, want die kan ons dan ook alleen maar verschrikking brengen. Maar we zijn nog in het heden der genade. Onbekeerde mensen kunnen nog bekeerd worden, Heren. Bij u zijn die dingen toch mogelijk. En u laat ons nog in dit leven. Misschien zijn we al op hoge leeftijd gekomen. Misschien zijn we al dicht bij ons levenseinde. En als we nog altijd niet weten wat het is om verzoend te zijn met u en te mogen schuilen achter het bloed van de Heere Jezus, Heere, dan kan dat toch nog geleerd worden. En wilt u dan door uw Heilige Geest krachtig en heerlijk en overwinnend en inwinnend werken in het leven van hen die nog altijd vreemdelingen van uw genade zijn, ook al zouden ze al op hoge leeftijd zijn gekomen. Trek ze, Heere, onder onze jonge mensen, trek ze uit degenen die van middelbare leeftijd zijn, trek ze ook, al die op hoge leeftijd kwamen. Wilt u winnen voor u en voor uw dienst, en wilt u uw dienst zo begeerlijk, zo aanlokkelijk, zo heerlijk voorstellen, dat het hart daardoor in beweging mag komen. En wil anderzijds, Heer, als dat de weg is die u verkiest, en u bent daar ook in soeverein, wilt u dan geven dat de schrik des Heren mag bewegen tot het geloof. Maar laat in ieder geval in het leven van hen die vreemdelingen van uw genade zijn, daar nog die keer, die wending mogen komen, Heren, dat zij zich tot u mogen wenden en bij u hun heil en hun zaligheid mogen zoeken en vinden. Zegen ons. Zegen ons met uw genade. Zorg voor de voortgang van uw werk, Heren, overal. Geef gij bekwaamheid en getrouwheid aan degene die gij geroepen hebt om het woord te verkondigen. Ze zijn ook maar mensenkinderen, dus ook afhankelijk van u. Om te spreken, om te denken en zeker ook om naar het hart van Jeruzalem te spreken en naar de mening van uw geest. Heren, wilt u ze daartoe bekwamen en ze dan ook maar gedurig opleiden en gedurig onderwijs geven vanuit de schriften en vanuit de werking van uw Heilige Geest, om zo bekwaam te zijn, om het woord der waarheid recht te snijden. Geef gij ook voor de toekomst dienaren van het evangelie. Roept u nog mensen, Heren, die u ook wilt gaan toerusten en wilt gaan bekwamen om die taak te gaan vervullen. En wilt u zo degene die zich tot die taak geroepen weten ook maar uitzicht geven op de dag waarop gij niet alleen hun wens vervult, maar ook hen in de bediening wilt stellen, om zo als instrumenten u de Heere te mogen dienen in de verkondiging van uw woord. Zegen de opleiding daartoe, ook onze eigen opleiding. En wilt gij ook degene die daar doseren bekwamen tot die taak en vervullen met uw geest. Laat uw zegen op dat alles mogen rusten, Heren. En wilt gij zo ook aan onze kerken gedenken en overal, zelfs tot aan de einden der aarde, geven dat dat werk van u voorspoedig mag voortgaan. Vergeef onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En wilt u ons horen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 98ste psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. 98, het eerste en het vierde vers. Zingt een nieuw gezang den Heere en laat al de stromen vrolijk zingen. Gemeente, nadat we vorige week zondagavond met elkaar vanuit het woord van God een aantal dingen hebben gehoord over datgene wat de Heere zelf zegt over de wederkomst van de Heere Jezus, komen we vanavond dan wat meer bijzonder toe aan de wijze waarop onze Heidelbergse catechismus over dit heilsfeit, dit aanstaande heilsfeit spreekt. Want u hebt wel gemerkt, de wijze waarop onze catechismus over de wederkomst van Christus spreekt, is eigenlijk een hele bijzondere, omdat terstond gevraagd wordt naar de troost van wat wij belijden als we zeggen dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Wat voor troost is daar nu in gelegen? Nu, daar geeft onze catechismus dan vanavond een vrij uitvoerig antwoord op. En u herinnert u dat we inderdaad vanuit het woord van God weten dat die dag gebeuren, die dag aanbreken zal. Dat de Heer Jezus als rechter komen zal. Laat ik het toch even samen mogen vatten in een paar punten wat er op die dag gebeuren zal, opdat ons des te meer duidelijk zal worden dat dat voor Gods kinderen inderdaad een zaak van vertroosting mag wezen. Als Christus wederkomt, dan is het uit met de vijandschap van de vijanden. Ik bedoel, dan zullen ze niet langer de Heere zijn gezag betwisten. Dan komt er een eind aan dat verzet. Dat altijd voortduurde en dat altijd weer oplaaide en dat altijd weer in allerlei vormen tot in de brutaalste vormen toe gestalte kreeg. Dan, als Christus in majesteit en heerlijkheid terugkomt, zal iedereen inzien, dat hij waarlijk koning is. En dat is toch van het allergrootste belang. Dan zal ook de gerechtigheid Gods openlijk blijken. Er wordt nu in allerlei vormen worden er beschuldigingen ingebracht tegen het recht van God en tegen de wijsheid Gods. En als je mensen moet geloven en als je ook afgaat op wat er soms in eigen hart op kan komen, dan zijn er nogal eens wat uitgesproken of niet uitgesproken beschuldigingen en verwijten aan het adres van de Heere. Hij doet het niet goed en hij is niet rechtvaardig en dit is niet billijk en zo is het niet in orde. Zou God niet rechtvaardig zijn? Wel nu, dat zal dan blijken. Dat zal dan blijken. Dan zal het bewijs geleverd worden dat de Heere altijd alles volgens de meest strikte normen van het recht heeft gedaan. En dat er nergens iets is in heel het godsbestuur en in al zijn handelingen met de mensenkinderen waar een schijn zelfs van onrecht maar aankleeft. En dan op die dag van de wederkomst van de Heere Jezus, dan zullen de dingen ook allemaal op hun plaats komen. Dan wordt het onrecht dat begaan is gewroken. En de dingen die scheef zijn, uit het lood zijn, die worden dan rechtgezet. De wreedheid en de verdrukking Gods volk aangedaan wordt dan gewroken. De vele raadsels worden dan opgelost. Het raadsel bijvoorbeeld ook waar Asaf mee zat, dat de Heere de goddeloze maar toestaat om weelderig te leven zonder dat er banden zijn tot hun dood toe, terwijl hij het ook toestaat dat Gods kinderen, de oprechten, er soms zo diep doorheen moeten. Dat raadsel, dat onbegrepene, wordt dan ook opgelost. Dan, nog weer een punt, dan zal ieder mens ook krijgen wat hij verdiend heeft. Zijn loon is met hem, zo lazen wij in Openbaring 22. Zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk zal zijn. De rechtvaardigen worden behouden en de goddelozen worden verdoemd. Dat wordt in antwoord 52 ook gezegd. Zijn en mijn vijanden zal hij in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is het loon dat zij krijgen. Maar mij met alle uitverkorenen zal hij tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Zo beleidt ons leerboek en zo mag Gods kind beleiden. En dat is hun loon. Hun loon. Ja, u kent Matteüs 25 toch wel, het laatste gedeelte. Waar de Heer Jezus van zichzelf spreekt als van de koning die op de troon zal zitten en die scheiding zal maken tussen schapen en bokken. Bokken aan de linkerhand en de schapen aan de rechterhand. En dan zal de Heer een onderzoek instellen, niet naar wat ze geloofd hebben, niet naar wat ze beleden hebben, niet naar wat ze gezegd hebben. De mens kan soms zoveel zeggen, wat nergens op teruggaat. De mens kan zelfs zoveel beleiden, terwijl het alleen maar taal van de lippen is. Maar dan zal de Heer een onderzoek instellen naar wat het leven geweest is, de werken. En dan zal hij zeggen, ik was in de gevangenis. En gij hebt me bezocht of gij hebt mij niet bezocht. Ik was krank en gij zijt tot mij gekomen of gij zijt niet tot mij gekomen. De werken die voortvloeien uit het waarachtige geloof. De werken die voortvloeien uit het feit dat de wet in hun hart geschreven is. En als de wet in de ziel in het hart geschreven is door Gods Heilige Geest, dan wordt er ook geboren, dan komt daar ook een gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Dan gaan we zijn voetstappen drukken, wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dan gaat dat gebeuren, zonder dat ze het zelf weten, zonder dat ze het in ieder geval zelf als een argument gebruiken, als een grond aanvoeren, dat gans en al niet. Maar de Heere herkent zijn werk. Gij hebt mij bezocht. Wanneer dan, Heere? Zo ge het aan een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt. Zo hebt gij het mij gedaan. En dat wordt beloond. Niet naar verdiensten overigens. Maar dat loon is ook nog weer genade. Wel nu, dat zal dan ook gebeuren. Dan komen de dingen op hun juiste plaats te staan. Dan zal het onderscheid gezien worden tussen degene die God dient en die hem niet dient. Dan zal blijken wie schaap is en wie bok is. Dan zal blijken wie de Heere toebehoort en wie niet. En dat zal de Heere onfeilbaar aan het licht brengen. En dan zullen de kinderen Gods ook echt helemaal verlost worden. Natuurlijk, ze waren al verlost. Iemand die de Heere in zijn leven mocht leren kennen. Iemand die dat nieuwe leven deelachtig geworden is. Die is in beginsel al verlost. Maar nog alleen maar in beginsel, moet ik dan zeggen. Maar de volle verlossing die wacht nog. Tot op die dag. Zelfs bij hun sterven zijn ze nog niet volkomen verlost. Want dan gaat weliswaar de ziel tot Christus haar hoofd onmiddellijk op. Maar dan gaat dat lichaam, en dat is ook gekocht met het bloed van Christus, dat lichaam moet toch nog eerst het graf in, de groeven der vertering in. Dus de volle verlossing, die staat nog uit, die komt dan, als Christus wederkomt. Dat wordt ook de dag van de volle openbaring van de kinderen Gods. Ik zei het al nu, is dat nog niet met onfeilbare zekerheid aan te wijzen. Nu kun je je nog vergissen. En het past ons overigens ook nog niet eens om een oordeel te vellen over die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. Maar dan zal dat verschil duidelijk zijn. Als die rechter, als die koning met zijn onfeilbare inzichten iemand zijn plaats aanwijst. Links of rechts. En dan zal ook blijken wie nou echt de erfgenamen van het koninkrijk zijn. Dan zullen ze ook volmaakt zalig worden. Dan sterft dat oude bestaan helemaal af. Dan is er niet alleen wedergeboorte, dan is er niet alleen bekering, dan is er niet alleen geloof, dan is er niet alleen rechtvaardiging, dan is er niet alleen heiliging, dan is er ook verheerlijking. En dan hoeft nooit meer iemand op die dag en daarna te zeggen, ik ellendig mens. Dan komen ze nooit meer iets tekort in hun liefde tot de Heere, nooit meer iets tekort in hun ijver voor de Heere. Dan is alle onheiligheid en alle traagheid en alle laksheid is voorbij. Dan zijn ze van hun plaag genezen, helemaal genezen. En dat zal ook de dag zijn van de samenvergadering van al Gods kinderen. Nu nog verstrooid, nu nog verdeeld. En nu zijn ze het vaak ook nog oneens over allerlei, en nog niet eens altijd onbelangrijke zaken. Nu houden allerlei dingen hen nog gescheiden. Een verschillend inzicht in de schrift. Een verschillend inzicht in Gods werk en in Gods leiding. Ach, als wij naar ons verstand op ons verstand afgaan en als we ons eigen gelijk altijd verdedigen, dan zijn er altijd wel bronnen van conflicten om gescheiden te blijven. Maar dat hoort ook bij de onvolmaaktheid van deze bedeling. Maar dan is dat ook alles verleden tijd. Dan is er niets meer wat scheiding maakt en dan vallen de oneenigheden weg en dan heeft iedereen die de Heere in waarheid mocht leren kennen een inzicht in de dingen die God geopenbaard heeft. En ze zullen samen, dan ook echt helemaal samen, uit één mond en uit één hart en uit één ziel, de Heere die hen gekocht heeft, alle eer en aanbidding toebrengen. En zo zal dat dag van de wederkomst van Christus, vanwege al deze dingen, vanwege het definitieve oordeel over de vijanden, vanwege het recht dat dan zal schitteren als het zonlicht zevenvoudig, vanwege de volkomen verlossing van al Gods kinderen, vanwege het achterblijven van alles wat aan Adam en aan het bestaan van Adam herinnerde, vanwege al die dingen zal de eer van Christus, de zaligmaker, des te hoger klimmen. En dan zal hij alle aanbidding ontvangen. En vanwege al deze dingen. Vanwege al deze dingen zou je toch mogen verwachten. Dat de kerk des Heren met een rijkhalzend verlangen naar die dag uitziet. Zeker als je daar dan ook nog bij bedenkt dat de Heren in zijn woord voor zijn kerk het beeld van de bruid gebruikt. En voor de Heere Jezus het beeld van de bruidegom. Gemeente, u kunt er zeker van zijn, op grond van Gods eigen woord, dat de bruidegom naar zijn bruid verlangt. En dat hij dagelijks onafgebroken aan zijn bruid denkt. En dat hij zijn bruid verzorgt. En dat hij vanuit de hemel aan de rechterhand van zijn vader door zijn geest zijn hemelse gaven in haar uitgiet en over haar uitstort. Het is geen ogenblik dat zijn bruidskerk uit zijn gedachten is en uit zijn hart is. U kunt er zeker van zijn dat hij naar de vereniging met haar verlangt. Hij heeft het in het hoge priesterlijk gebed al gezegd. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Hij heeft ze zo lief. Hij heeft zijn leven voor hen gegeven. Zijn bloed voor hen gestort. Hij heeft ze gekocht. Zich zo tot een eigendom gemaakt. En hij verlangt naar de dag dat hij die bruidskerk aan zijn vader kan voorstellen als een reine maagd. Zonder vlekken, zonder rimpel. Om haar altijd bij zich te hebben. En om dat feest te mogen vieren dat de Bijbel aanduidt onder de termen het avondmaal van de bruiloft des lams. O ja, er mankeert niks aan het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid. Maar die bruid verlangt zij nou ook. Is dat nou bij haar aanwezig? De geest en de bruid zeggen, kom. Ja, kom, Heere Jezus. Is dat er nou ook? Je zou toch zeggen, dat moest er wel wezen. Dat kan toch eigenlijk niet anders. Als je bij dat bruidsvolk, bij die bruidskerk mocht behoren. Als de Heer je overgebracht heeft uit het rijk van de duisternis en van de zonde en van de slavernij. En je een plaats gegeven heeft onder zijn banier in het rijk van het licht en van het leven, het waarachtige leven. de Heere je gebracht heeft uit de duisternis van de onkunde, God niet te kunnen kennen en de genade Gods niet te kennen. En hij heeft je gebracht op de school van zijn geest waar je onderwijs ging krijgen en waar de Heere zich dierbaar ging maken. En als die je gebracht heeft aan de voeten van de hoogste profeet en leraar, waar je mag zitten om zijn woorden in te drinken en tegelijkertijd te horen van zijn zondaarsliefde die naar je uitging en die je opzocht. En als je ondervinden mocht dat toen hij van zijn liefde ging spreken, liefde in het hart opgewekt werd, dan zou je toch zeggen, dan zal die bruid en dan zal dat volk van de bruidegom toch wel hartelijk verlangen om nou altijd bij hem te mogen zijn. Om nou echt door het altijd bij hem te zijn, verlost te zijn van alle zonde, verlost te zijn van alles van dit jammerdal, verlost te zijn ook van het verdorven bestaan dat ze altijd nog met zich meedragen, verlost te zijn van die vuile vlekken op haar bruidskleed, verlost te zijn van al die ongerechtigheden die haar nog aankleven. Ze is hier op aarde geen bruid zonder vlek. Ze is hier op aarde geen bruid zonder rimpel. En ze kan zichzelf van haar vlekken niet verlossen. En ze kan zelf met allerlei cosmetica de rimpels niet wegwerken. Ze draagt nog het stempel van de eerste Adam. Maar hij zal haar ervan verlossen. En zou ze er dan niet naar uitzien dat die dag spoedig zal aanbreken, dat ze echt in al haar door hem geschonken schoonheid er voor haar bruidegom en alleen voor haar bruidegom zijn mag? O ja, ik weet het, een natuurlijke mens die heeft natuurlijk geen verlangen naar de komst, naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Als je de Heere niet kent en je leeft nog voor eigen rekening, dan kan de dag van Jezus wederkomst en zelfs de gedachte daaraan je alleen maar verschrikken. Want als hij komt om recht te spreken en je hoort niet bij zijn schapen, dan kun je alleen maar verwachten dat hij je aan zijn linkerhand een plaats geeft. En dat hij tenslotte, na alles onderzocht te hebben, en u herinnert u dan gaan de boeken open, dat hij dan na alles onderzocht te hebben tot een vonnis komt. En dat vonnis, dat kan niet anders luiden dan: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ga weg van mij. En daarom, dan heb je maar liever niet dat de Heere wederkomt. En dan hoor je er eigenlijk ook maar liever niet over spreken. De herinnering daaraan is zelfs pijnlijk. Je zou maar willen dat de Heere die dag zou blijven uitstellen. Ja. Waarom moet de Heere nou die dag uitstellen? En waarom moet de Heere nou niet van die dag spreken? En waarom moeten wij er nou maar liever niet van horen? Zou het nou niet een betere oplossing zijn als wij ons zouden bekeren? Zou dat nou niet een betere oplossing zijn dan altijd maar die gedachte aan die dag des Heeren wegschuiven? Is het dan niet beter om de Heere te voet te vallen en hem te smeken om een hart dat door hem bereid gemaakt is, om hem waarlijk te kunnen ontmoeten? Is dat niet een betere weg? Dat is toch de weg die de Heere in zijn woord wijst? Ik herinnerde u vorige week aan dat woord van Paulus op de Areopagus in Athene gesproken. Omdat die dag komt waarop de Heere de aardbodem rechtvaardig oordelen zal door een man die hij daartoe verordineerd heeft. En van wie hij het bewijs gegeven heeft toen hij hem uit de doden opwekte. Omdat die dag komt, wordt iedereen opgeroepen tot bekering. Om de Heere te leren kennen als zaligmaker, als redder, voordat je hem als rechter ontmoeten zult. Nee, de oplossing is niet, als je niet bereid bent de Heere te ontmoeten, de gedachte aan die dag maar weg te dringen en er verder het zwijgen toe te doen. Maar de oplossing die de Heere aanreikt in zijn woord is dat we hem te voet zullen vallen en dat we onszelf geen rust zullen gunnen voordat wij zijn genade deelachtig geworden zijn en hem hebben ontmoet voordat hij als rechter komt. Maar ik kom weer terug bij die bruidskerk. bij Gods kinderen. Is dat nou zo, dat verlangen? Of moeten we zeggen dat dat helaas veelzins ontbreekt? U zegt maar, hoe kan dat er nou eigenlijk zijn? Als je nou door genade ook jezelf hebt leren kennen. En bij de dingen die de Heer zijn volk leert, de drie stukken die we moeten kennen om wel getroost te kunnen leven en zalig te sterven, hoort toch ook dat eerste stuk altijd maar weer door, nietwaar? Het hele leven door. Als de Heer nou weer eens onderwezen heeft in dat eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En je bent er ook na ontvangen genade nog eens weer eer meer bij bepaald. Hoeveel er eigenlijk in ons leven niet deugt en voor God niet bestaan kan. En dat we zoveel tekort komen en zoveel verdorvenheid hebben en zo vast aan de aarde zitten. En zo slecht kunnen loslaten. En zo weinig hemelsgezind zijn. En zo weinig vervuld zijn van hartelijke liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Moet je dan ook niet zeggen, komt het dan als het ware niet vanzelf naar boven? Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En als je dan ontdekt aan jezelf, meer en meer ontdekt aan jezelf, denkt aan die dag waarop de Heere verschijnen zal, oh, dan kun je toch alleen maar vrezen. Hoe kun je dan ooit rechtvaardig voor hem verschijnen? Hoe kun je dan ooit zonder verschrikken voor hem verschijnen? Treed niet in het gericht, Heere. En dan kun je begrijpen dat ook Gods kinderen huiveren als ze aan die dag denken. Juist als zij zichzelf weer waarnemen in hun onheiligheid en in zoveel dingen waar de Heere door onteerd is. Hoe kan de catechismus dan zo spreken? Hoe kan zo positief in dit geloofsgeschrift gesproken worden over mensen en dat dat nou de taal van mensen kan zijn, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden de Heere tot een rechter uit de hemel verwacht? Ja, het geheim, het antwoord op die vraag ligt nou net in het stukje dat ik oversloeg. En wat sloeg ik dan over? Nu, dan gaat het over dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Daar ligt het antwoord. Hoe dan toch zo positief gesproken kan worden, hoe Gods kerk toch echt in die gestaltenis kan leven en dat uitzien kan hebben, in die verwachting mag leven. Wel, het antwoord op de vraag is, ze heeft hem leren kennen als degene die in haar plaats in het gericht geweest is. Straks is hij rechter. Maar eerder dan dat hij rechter is, is hij hun redder geworden. Waar wijst dit op? Waar slaan deze woorden van onze catechismus op terug? Dat Christus voor Gods gericht is gesteld, om mijnentwil, en al de vloek van mij heeft weggenomen. Ik denk dat we dan moeten denken aan wat er gebeurd is toen de Heere Jezus op zijn lijdensweg was. En toen hij voor zijn aardse rechters geplaatst is. Allereerst daaraan denken we. Door de Joden is hij verhoord en veroordeeld. Of dat nou op goede of op verkeerde gronden is geweest, laten we even in het midden. We weten het antwoord overigens wel, maar hij is daar veroordeeld. En hij is ook door de wereldlijke rechter Pilatus veroordeeld. Al moest Pilatus dan zeggen, ik vind geen schuld in deze mens, en al moest hij ten bewijze daarvan zijn handen dan voor het aangezicht van het volk in onschuld wassen, om daarmee te betuigen, ik heb geen schuld aan hem en aan zijn dood. Ik ben geforceerd om de Joden hun zin te geven en hem tot de kruisdood te veroordelen. Niettemin, hij was rechter. Hij had het recht te handhaven. En in naam van het recht, in naam van de wet, heeft hij Jezus ter dood veroordeeld. Onrecht was dat, zegt u. Van menselijke kant gezien inderdaad. Alleen maar onrecht. Maar God sprak daar ook recht. De hemelse rechter had daarin ook de hand. Dat praat Pilatus En het onrecht dat hij begaan heeft niet goed. En Pilatus kon inderdaad niet anders zeggen dan: ik vind geen schuld in deze mens. Want alles waar de Joden hem van beschuldigden, dat was een valse beschuldiging. En wat Pilatus ook deed en wat hij ook onderzocht, de Heere Jezus stond daar voor hem. En Jezus kon ook tegen Pilatus zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Immers geen mens. Maar wat Pilatus niet zag, dat zag God. En wat die Joden daar bij elkaar ook niet begrepen hebben, dat wist God. Jezus staat daar onschuldig en toch tot zonde gemaakt. Al de ongerechtigheden van zijn volk heeft God op hem doen aanlopen. En daarom wordt hij verdrukt. Hij is in het gericht geweest. Om mijnentwil staat hier. En waarom om mijnentwil? Omdat de schuld van degene die hier aan het woord is, en de schuld van al diegenen die met hem dit mogen belijden, op de Heere Jezus is aangekomen. En toen God hem daar zo voor zijn rechterstoel zag staan, toen heeft God hem veroordeeld. Tot de eeuwige dood. Tot de vloek. Staat er toch ook bij hier? De vloek. Dat is de eeuwige dood. Dat is het van God afgescheiden zijn. Pilatus heeft hem tot het kruis veroordeeld, omdat de Joden dat eisten. En dat is niet buiten de raad Gods omgegaan. Al is het gans en al onrechtvaardig van de menselijke kant bezien. En al zullen ook degenen die aan die zonde schuldig staan zich daarover hebben te verantwoorden voor de hemelse rechter. Maar het is niet buiten Gods bestuur, Gods raad omgegaan. Want hij moest inderdaad aan het vloekhout. Omdat aan hem vervuld moest worden: vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Waarom? Omdat ook dat andere er staat: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. En degene die hier aan het woord is, en degene die de Heere heeft leren kennen, is zo iemand die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. Dus vloekwaardig. Het enige wat Adams kinderen te verwachten hebben, dat is dat ze allemaal aan de linkerhand gezet worden. En dat ze allemaal verwezen worden naar die buitenste duisternis. Waar de vloek van God tot in eeuwigheid gedragen moet worden. En als de Heer Jezus niet zou zijn gekomen, gemeente, dan moesten we allemaal die weg. Maar nu is er een volk. En dat is puur genade. En dat heeft niks te maken met eigen verdiensten of goede werken of wat dan ook. Dat is genade van begin tot eind. Nu is er een volk op deze wereld dat Christus zich tot een eigendom gemaakt heeft. En dat hij op zijn hart gedragen heeft. En dat hij in zijn hart gesloten heeft. En wier plaats hij ging innemen om hunnentwil. Heeft hij die via dolorosa aanvaard. Om hunnentwil. Is hij onschuldig ter dood veroordeeld. Om hun entwil heeft hij de vernedering aanvaard van het kruis, van het vloekhout. Om hun entwil heeft hij gebogen onder de vloek van God. En dat werd zo onuitsprekelijk zwaar voor Gods eigen zoon. Dat hij in de grootste benauwdheid uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo hebben zij hem leren kennen. Dat heilgeheim is in meerdere of in mindere mate aan hun ziel geopenbaard. Daar hebben ze hoop op gekregen. En daar ligt hun zaligheid in verklaard. Hij in hun plaats, hij onschuldig veroordeeld, hij terechtgesteld, hij onder de vloek van God. Maar als hij het gedragen heeft, dan hoeven zij het niet meer te dragen. Want God eist niet tweemaal betaling voor de zonde.
Als Gods recht bevredigd is, is Gods recht bevredigd. Als de Heere genoegdoening ontvangen heeft in het offer van zijn zoon, dan heeft hij genoegdoening ontvangen voor de ganse kerk. En dan zal hij het niet nog een keer van hun hand eisen. En daarom zijn hun zonden weg. En daarom is hun ongerechtigheid verzoend. En daarom vindt God in gunst en niet in wraak zijn lust. En dat geldt nu van heel het volk des Heren. En zij moeten daar nou stap voor stap kennis aan krijgen. Om heel bewust in de geloofsoefeningen bij dat offer van Christus te leren schuilen. En om het oudtestamentisch te zeggen, op dat offerdier hun hand te leggen. U weet, hoe deden de Joden niet waar als ze een offerdier brachten? Ze brachten het naar de leviet of naar de priester in hun plaats en ze beleden hun zonde. Voordat dat dier geslacht werd, zei die priester, leg nou je hand maar op de kop van dat beest. Overdracht van zonde. Om zo die plaatsvervanger, dat dier dat in hun plaats kwam, met de ongerechtigheden te beladen om er zelf van verlost te worden. Dat is geloofswerk. Dat moet nou gedaan worden ook met het Lam Gods. Zo achter dat bloed schuilen. Zo op hem onze hoop stellen. Zo kennis ontvangen van de waarachtige vergeving van zonde. Zo die borg en zaligmaker aangrijpen. Zo het Lam Gods zien. Zien met geloofsogen. Zo die Christus die meer is dan de verhoogde slang in de woestijn, aanschouwen en in zijn wonden en door zijn striemen genezing ontvangen. Gemeente, dus gaat het om de kennis van de zaligmaker, de redder, gaat het om de kennis van de persoon van de zaligmaker en gaat het ook om de vrucht van het werk van de zaligmaker, om nou zijn gerechtigheid deelachtig te worden. Met minder mogen we niet tevreden zijn. Nee, echt niet. Er zijn vele zegeningen van de Heere die nog niet direct dit zijn wat ik u nu noem. Er zijn heel wat zegeningen waaruit blijkt dat de Heere bemoeienissen met ons heeft, dat de Heere naar ons gebed wel eens gehoord heeft, dat de Heere wel eens een keer op een hele duidelijke manier soms in onze noden heeft willen voorzien en dat hij het hart dat naar hem vluchtte wel eens getroost heeft en dat je in de moeite, in de strijd van het leven wel eens opgebeurd bent. Er zijn dingen waarin inderdaad iets van de goedheid, van de zorg, zelfs ook wel van het werk van de Heilige Geest te bespeuren is. Als de Heer een mens een nieuwe lust, een nieuwe begeerte geeft naar gerechtigheid. Als de Heer het in het hart van een mens legt en werkt om met het woord van God bezig te zijn, honger en dorst naar de kennis van de woorden Gods. Als de Heer gebedsbehoefte werkt in de ziel, o zeker. Rijke en heerlijke zegeningen die het werk van de Heilige Geest zijn. En we zullen daar toch niet geringschattend over doen. We zullen dat aanmoedigen, we zullen er dankbaar voor zijn als je dat bij die of gene mag bespeuren. Maar je mag er niet op rusten. Je kunt er niet mee volstaan. Volstaan kun je alleen met datgene waarmee God volstaat. De Vader zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Maar dan moeten mensen het ook leren. Deze is mijn geliefde zaligmaker in de welke ik ook al mijn welbehagen heb. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. In Gods eigen zoon, in die rechter, in die vloekdragende borg, in die zaligmaker en in de gerechtigheid die hij aangebracht heeft. En daar moet het dan toch naartoe. Nogmaals, ik doe die andere dingen niet weg en ik doe daar niet geringschattend over. Waardeer het zoals het te waarderen is, als blijken van de goedheid Gods, als tekenen dat de Heere nog met een mens bezig wil zijn, als bemoeienissen van Gods wegen. En dat is allemaal nog een keer onverdiend en verbeurd ook, en dat maakt het dan nog groter en heerlijker. Maar de Heere heeft het nooit bedoeld om u daarin een grond te geven waar je nou op rusten mag en waar je nou op staan kunt. Gaat u het maar na. Want als we dan van zulke dingen kunnen spreken, kun je dan God ontmoeten? Als je dat nou weet, dat je wel eens een gebedsverhoring gehad heeft en dat de Heere wel eens uit allerlei nood gered heeft en dat de Heere liefde in het hart heeft uitgestort en dat er werkzaamheden zijn en dat je met lust opgaat onder Gods woord en dat je nog wel eens wat meeneemt uit de kerk ook en dat een psalmvers echt wel eens in je ziel gedaald heeft en je denkt dan aan die wederkomst en aan die rechtspraak en aan die scheiding die plaats zal vinden, kun je dan zonder verschrikken op grond daarvan gaan? Nee. Nee, want dat alles neemt je schuld niet weg. Dat alles is de verzoening met God niet. Dat alles effent de baan niet. Dat is geen Christus. En daarom kan het ons ook niet zalig maken. En daarom blijft er niets anders over dan al die bemoeienissen en al die werkzaamheden die de Heere met ons gehouden heeft en al die dingen die Hij geschonken heeft. Zeker te waarderen als gave Gods, maar tegelijkertijd als even zoveel aansporingen, omdat Hij zegt, ik heb nog meer om u te geven. Ik heb nog meer om u te geven. Wat dan? Dit, deze is mijn geliefde Zoon. Kennis krijgen aan dat offer en aan die zaligheid van die borg, van die middelaar. En dan de kennis van Hem, als die levendig is, als de Heere daarin inderdaad iets van zijn genade geopenbaard heeft, en als de Heere daar heeft laten zien, die zalig maken, dit heb ik nu voor u gedaan, mijn bruidskerk. Een bruidegom die zijn leven aflegde voor zijn bruidskerk. Die is al haar wederliefde waard. En dan gaat ze verlangen. Dan komen de tijden tenminste dat ze gaat verlangen. Met hartelijke verlangens, met hartelijke zuchten. En daar werken dan soms de omstandigheden nog aan mee ook. Kijk maar in het begin van antwoord 52. In alle droefenis en in alle vervolging. Ja, in die tijden, zo moet je zeggen, op grond van de geschiedenis zoals we die in het woord van God vinden en ook verderop in de geschiedenis van de kerk, in die tijden leeft dat verlangen het sterkste. Als God de pinnen uit de grond gaat rukken. En als je tent bijna op instorten staat. Vervolging, als de vijand je niet met rust laat. Als de brandstapels roken. Als je merken gaat dat we hier geen blijvende stad hebben. Als we merken gaat dat het leven een jammerdal is. Als het vervuld gaat worden wat de Heere Jezus gezegd heeft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar als je nog leeft in een tijd van overvloed en je hebt geen gebrek en je kan toegeven aan de geest van het materialisme en al zo voort, dan hebben we het hier nog zo goed en dan zitten die pinnen nog zo diep in de grond. En je krijgt ze er niet uit en je wil ze er ook niet uit krijgen. Als de Heere gaat schudden. En als de dingen niet allemaal meer zo zeker zijn. En als de mensen niet meer vriendelijk naar je kijken. En als het reëel gaat worden dat je geplaagd wordt. En geboycott wordt. En beschimd wordt. En vervolgd wordt. En niet geduld wordt. Hoe lang, Heer? Hoe lang, o God? Dan komt het verlangen er. Door de omstandigheden aangewakkerd. En dan beseft die bruid het, ik hoor hier ook niet meer. Dit is mijn vaderland niet. En dan komt de verzuchting sterker boven. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Is dat dan een vlucht? Nee. Nee, want ons antwoord 52 laat dan ook zien dat ze dat met opgerichte hoofden doet. En vluchten, dat doe je meestal maar met een gebogen hoofd. Maar dat verlangen, in alle droefenis en in alle vervolging, dat mag gepaard gaan met het hoofd opgericht. Wetende, zo zei de Heer Jezus het immers, dat uw verlossing nabij is. Ten slotte zal Gods kerk hier op aarde misschien wel naar de maatstaven van de wereld aller afschrapsel zijn. Maar ze zijn toch de rechtvaardigen die het aardrijk zullen beërven en dat mogen ze ook weten. De goddelozen zullen niet meer zijn. Zij zullen het aardrijk beërven. En in hem, hun heren en heiland, zijn ze meer dan overwinnaars. En daarom met opgerichte hoofden. Want Gods beloften staan ervoor in dat er geen haar van hun hoofd gekrenkt zal worden zonder de wil van hun zaligmaker. Gods beloften zijn er garant voor dat er niets mis kan gaan. Dat de vijand het niet winnen zal. Hebt u hoop? Deze hoop. Dan hoop ik toch niet dat het de hoop van de spinnekop is. U weet, de Bijbel spreekt ook over de hoop van de spinnekop. Dat is een ijdele hoop. Nee, als het gaat om hoop, moet dat een gefundeerde hoop zijn. Dan moeten we het niet wagen met misschien. Met dat vage wat wij dan aanduiden als ik hoop het. Dat is niet genoeg. Dat geeft geen troost, dat geeft geen houvast. Dan kun je ook niet zeggen, wat troost u de wederkomst? Is er dat verlangen, dat verwachten? Komt dat misschien, de afwezigheid daarvan, komt dat misschien omdat u van die verzoening met God nog geen weet hebt? Komt dat misschien omdat u niet weet dat we rechtvaardig voor God kunnen verschijnen? Omdat onze zonden zijn afgewassen door het bloed van het lam. Is dat nog een geheimenis dat u nog niet geopenbaard is? Gaat uw hart er nou naar uit? Is dat nou het zuchten van uw ziel geworden, het verlangen, Heere, dat ik dat zou mogen weten? Weet God dat ook, dat dat de verzuchting van uw ziel is? Weet God dat? Ligt dat als een gedurige bede voor de troon des Heren, voor de voeten des Heren? En kunt u niet rusten voordat de Heere daar nu eens echt opening en uitsluitsel over gegeven heeft, dat hij tot u gezegd heeft? Ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Jacob en geen zonde meer in mijn Israël. Worstel met die belofte Gods, met dat heilswoord dat de Heere zichzelf in het gericht gegeven heeft. En dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Of ligt de oorzaak van de afwezigheid van verlangen? En dat zou bij Gods kinderen ook nog heel wel kunnen. In het feit dat ze toch weer zo bezig zijn met de aardse bezigheden en beslommeringen. En dat dat allemaal weer zoveel aandacht eist en zoveel aandacht krijgt. En dat dat ons helemaal weer in beslag neemt. Dat leven hier, met zijn zorgen en zijn vreugden, zijn bezigheden en al die andere dingen. Dat kan ook een strik zijn. Om ons van de hemel weg te houden en ons van de gemeenschap met de Heere te beroven. En de duivel kan zelfs ook van geoorloofde dingen een strik weven. Om onze voet in te vangen, zodat we niet verder komen op die weg die ten leven leidt. Dat is geen goed teken. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Als de dichter dat ontdekt, bidt hij wel om ervan verlost te worden. Want ik kan zo niet leven. Zal er ooit weer leven aan zijn ziel zijn? Dan moet God hem uit die strik bevrijden. En dan moet de Heere hem weer leren om te zoeken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Ten slotte zijn Gods kinderen toch hemelburgers. Waarom zouden ze dan hier hun vaderland zo menigmaal nog zoeken? Wat is de oorzaak? Laten we dat nou maar eens onderzoeken voor Gods aangezicht. Om dan van de Heere die genade te bidden, alle die tot die kerk des Heren behoren, om werkelijk de bruidegom te verwachten zoals hij daar recht op heeft, uit te zien. Ja, u zegt, er zijn weer andere factoren die me daarvan terughouden. Ik zou zo graag eerst willen zien dat het met mijn kinderen ook in orde is. Want als de Heere zou komen, en zij zijn niet bereid, wat dan? Ja, en als je kinderen en als je je kleinkinderen lief hebt, en als je anderen in je omgeving lief hebt, dan gun je ze toch met name toch ook dat ze ook deel hebben aan dat heil. En als je nou nog ziet dat ze niet met God verzoend zijn, en dat ze nu nog niet kennen dat heil, en dat ze er misschien ook nog helemaal geen aanstalten voor maken om het te zoeken, dan kan dat door je hart heen gaan als een pijn, als een wond. En als je dan denkt aan de wederkomst van Christus, dan zou je niet durven bidden, Heere, kom haastiglijk. Want zijn haastige komst betekent de ondergang van je jongen. Wat betekent dat? Dat we er ook geen tijd overheen moeten laten gaan om en met de Heere over die jongen en met die jongen over de Heere te spreken. Om haast te maken, niet alleen om zelf geborgen te zijn, maar om ook voor die anderen die God aan je verbonden heeft, het heil des Heren te zoeken met ingespannen krachten. Om zo voorbereid te zijn en om anderen ook die weg te wijzen en anderen dat heil voor te leven, ja ook dat. Om zo voorbereid te zijn dat wanneer Hij komt, wanneer dat zal zijn, dat weet geen mens, dat weet geen engel, dat weet alleen God, om wanneer Hij komt, van Hem niet slapende, maar wakende bevonden te worden. Amen. We zingen het gebed des Heren, het derde vers. We zullen samen danken. Heren, als we ook in deze ogenblikken nog tot u komen, mag het dan zijn met ootmoedige dank voor alles wat u ons hebt gegeven. We mochten horen van dat verlangen dat er bij de bruidskerk zijn mag, ja, behoort te wezen. We mochten horen van die zaligmaker die zich in het gericht gesteld heeft. En die het voor zijn volk in orde gemaakt heeft door aan alle gerechtigheid te voldoen. En tegen welke prijs dat gebeurd is, Heere, het laat uw woord ons ook weten. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is een vloek geworden aan het vloekhout. Hij heeft de ongemeenschap met u gemist. In de uren van de duisternis, toen de hel op hem aanviel. En toen hij die vloek droeg. En al die ongerechtigheid betaalde. Heren, we danken u ervoor dat u dat evangelie te boek gesteld hebt, maar dat u dat ook verklaart en toepast aan het hart van hen die op weg naar Sion zijn. Dat u het door uw Heilige Geest inwerkt in hun leven, zodat daar die vastigheid komt, zodat daar dat fundament komt, zodat daar die hechte grond komt,
op grond waarvan zij ook leren verwachten en hopen en uitzien en bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Heere, zou u het willen geven dat uw kerk meer en meer dat beeld mag gaan vertonen, maar dan door ook geoefend te zijn in die omgang met u en in de kennis van en in de genade van de Heere Jezus Christus, om daarin te mogen opwassen en daarin te mogen toenemen. Heere, wilt ge dan uw geest gebruiken en door uw geest dat woord ook indragen in hun harten? En mensen die weliswaar weten van bemoeienissen van u en van honger en dorsten naar de gerechtigheid en van droefheid over de zonde en van armmakende genade, maar die kennis van die borg en zaligmaker nog ontberen. Heere, bewaar ze ervoor om gronden te maken van dingen waar gij geen grond van maakt en die ook nooit als grond bedoeld zijn. Want dan kunnen we onszelf ook zo in de weg staan. Maar wilt u geven dat wat er aan werk van u en van uw geest aanwezig is, des te meer een aansporing mag zijn om aan te houden aan de troon der genade, om van u die God nog veel meer te verwachten en te bidden. Dat mag toch, Heere, gij wordt van geven niet minder. Gij wordt van inhouden niet rijker. En de Heilige Geest heeft er toch een behagen in om Christus te verheerlijken. En om hem te verkondigen en om het uit zijn volheid te nemen. Heere, geef dan dat er werkzaamheden mogen zijn en worstelingen om met hem in kennis te mogen komen. En zo die borg en zijn borgwerk te mogen toe-eigenen. We bidden u ook van hen die niet bereid zijn om uw komst te verwachten. Voor wie het eigenlijk alleen maar verschrikking is als ze eraan denken. En Heere, dat zal het ook wezen. Dat zal het ook wezen als wij geen kennis aan u hebben. Zal het ook wezen als wij nog voor eigen rekening staan. Hoe moet het dan? Heere, mogen we u ootmoedig bidden om zulke nog in het hart te grijpen. Misschien hebben ze er helemaal geen zin in om u de Heere te vrezen. Misschien hebben ze vanavond in de kerk gezeten met de gedachte, nou, dat kan me niet bekoren en ik ga mijn eigen gang wel en ik doe waar ik zelf zin in heb. En een mens kan zich panseren en harnassen, ook tegen het welmenende aanbod van genade. En ik kan in zijn dwaasheid en in zijn blindheid het allemaal van zich afwijzen. En de natuurlijke mens, Heere, hij doet in feite niet anders. Maar u bent machtig om daar doorheen te breken. U bent machtig om al dat verzet neer te slaan. U bent machtig om onwilligen gewillig te maken, om voor u te buigen en om toch die goede keus te doen. Heere, werk dat dan onwederstandelijk en wil ons zo nog uw onmisbare zegen schenken. Ook in de week die voor ons ligt, met alles wat ons daarin wacht. We weten het niet. Bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Bewaar ons voor de zonde. En laat de vrezen van uw naam in ons hart regeren. O God, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.